Ik wil graag beginnen met een gebed uit te spreken. Want Heer, u bent zo waardig. U bent het waard om alle eer en alle lof te krijgen. En zo hebben we het naar u gezongen en zo willen we het ook uitspreken. Juist op deze dag, Heer, waar zoveel mensen over deze wereld op hele verschillende manieren feest vieren. In Israël, in de wereld. En ook wij mogen stilstaan bij wat u voor ons heeft gedaan. Voor uw goedheid, uw grootheid. Uw dood, uw opstanding. En het leven, Heer, wat u hebt geopenbaard. Het nieuwe leven. En ik bid zo, Heer, dat vandaag, naast alle mooie liederen die we zingen en het woord wat mag klinken, dat onze gedachten, ons hart volledig op u gericht mogen zijn. En dat alles mag zijn tot eer en glorie van uw naam. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen. Wat mooi om zoveel mensen weer bij elkaar te zien. Samen de Heer groot te maken. Hem te aanbidden, te lofprijzen. En wat super dat ook zoveel gasten in ons midden zijn. En mensen meekijken ook via de livestream. Of misschien later nog terugkijken. Ik wil graag beginnen vandaag met het lezen vanuit Johannes hoofdstuk 12. En daarna zal ik een aantal dingen daarover zeggen. Johannes hoofdstuk 12, vanaf vers 20. En daar staat: nu waren er enkele Grieken onder hen die gekomen waren om op het feest te aanbidden. En die dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea afkomstig was. En ze vroegen hem: Heer, wij willen Jezus graag zien. En Filippus kwam en zei het tegen Andreas. En Andreas en Filippus zeiden het op hun beurt tegen Jezus. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg jullie, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar daarom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. En de menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een donderslag geweest is. En anderen zeiden: een engel heeft tot hem gesproken. En Jezus antwoordde en zei: niet voor mij is deze stem er geweest, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken. Nu zal de vorst van deze wereld buiten geworpen worden. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal ik alle naar mij toe trekken. En dit zei hij om aan te duiden welke dood hij zou sterven. De menigte antwoordde hem: wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. Hoe kunt u dan zeggen dat de Zoon des Mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des Mensen? En Jezus zei: nog een korte tijd is het licht bij u. Wandel zolang u het licht hebt, zodat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. En deze dingen sprak Jezus. Hij ging weg en hij verborg zich voor hen. Zover. Het is een bijzondere zondag vandaag. Een bijzondere zondag omdat wij mogen denken aan Palmpasen wat vandaag is. Een week voordat het paasfeest er is. Het is ook een bijzondere dag voor Joodse mensen, omdat Joodse mensen net begonnen zijn aan de Pesach. Wat wij dus Pasen noemen. En het is een hele bijzondere dag, omdat 12 mensen vanmorgen hebben aangegeven: ik wil gedoopt worden, ik wil Jezus volgen Ik wil laten zien op grond van mijn getuigenis, mijn belijdenis. Ik hoor bij Jezus. Ze hebben allemaal t-shirts aan. I have decided to follow Jesus. Ik heb besloten om Jezus te volgen en er is geen weg meer terug. Nu nog wel, maar straks niet meer. Er is geen weg meer terug. En dat stuk, dat vieren we met elkaar vandaag. En terwijl ik nadacht over waar ga ik dan over spreken vandaag, dacht ik eigenlijk aan deze geschiedenis en vooral over een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Maar voordat ik daar naartoe ga, even iets over de context. Hiervoor is Jezus geweest in Betanië. In Betanië, daar woonden vrienden van hem. Daar was Lazarus, daar was Martha en daar was Maria. En terwijl zij daar waren, of tenminste terwijl Jezus daar naartoe ging, kwamen er mensen die zeiden, kom snel, want uw vriend is ziek. Lazarus was ernstig ziek. En Jezus ging op weg. En ondertussen duurde het even voordat hij er was. En toen kwam hij daar en toen bleek dat Lazarus al overleden was. Hij lag al in het graf 3 dagen. En hij kwam daar en Maria kwam hem tegemoet en Martha sprak met hem. En hij was daar en hij zegt, breng me naar het graf. En ze zeiden tegen Jezus, de Heer doet het dan niet, want het is al 3 dagen en zijn lichaam, zijn lijk stinkt al. Hij zegt, toch wil ik er naartoe. En hij gaat naar het graf en hij staat daar en hij zegt op dat moment, rol de steen weg. Rol de steen weg. En ze doen dat met enige aarzeling. En Jezus roept het uit en zegt tegen Lazarus, Lazarus, kom naar buiten. En terwijl Lazarus de stem lijkt te horen, horen ze in het graf wat er gebeurt. En uiteindelijk komt Lazarus uit dat graf nog in de doeken gewikkeld, de lijkdoeken waarmee hij in het graf was gelegd. En iedereen stond verbaasd wat daar gebeurde. Lazarus werd teruggehaald uit de dood. Niet zomaar, niet eventjes met een vingerknip, nee. Het was ook zo dat Jezus daar stond en er staat en Jezus weende. Jezus huilde. Wij zeggen vaak, de dood hoort nou eenmaal bij het leven. Jezus wist, dat is nooit zo de bedoeling geweest. En zijn vriend was nu dood en hij zag het verdriet van de mensen. Hij huilde, maar hij riep Lazarus tevoorschijn. En hij zegt, kom uit je graf. Kom uit de dood. Kom tot het leven. Zoals hij vandaag nog steeds mensen roept en zegt, kom uit de dood en kom in het leven. Kom in het leven wat ik jou aanbied. Kom uit, want als je niet bij mij komt, leef je een leven wat te maken heeft met dood. Maar kom je bij mij en volg je mij, dan heb je een leven wat eeuwig leven in zich herbergt. Hij roept als het ware vandaag ook tot jou, als jij nog aarzelt om gedoopt te worden, om Jezus te volgen. Hij roept ook jou en hij zegt, kom tevoorschijn. Kom naar voren. Kom en leef het leven wat Jezus voor jou heeft weggelegd. En misschien zit je hier en denk je, ja, ik heb het niet opgegeven voor de doop. Ik heb de gesprekken niet gehad. Als Jezus jou roept, als Jezus jou op jouw hart legt om gedoopt te worden, ben je van harte welkom om gedoopt te worden. Er zijn kleren hier, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. En er zijn mensen die even met je willen praten als je dat doet. Dus kom dan alsjeblieft naar voren toe. Op dat moment dat het bij Lazarus had plaatsgevonden, gebeurde er ook wat aan een andere kant. Dat zul je altijd zien. Wanneer Jezus beweegt en Jezus een wonder doet, zijn er altijd mensen die daar tegenover gaan staan en die zeggen, dit klopt niet, dit is niet goed. Sommigen zeggen zelfs, het is van de duivel. Maar Jezus deed het wonder. En de overpriesters, de fariseeën, de raad kwam bijeen en zei, we moeten hem doden. Want heel het volk loopt achter hem aan. Iedereen komt achter hem aan. Ze maakten zelfs niet alleen maar plannen om Jezus te doden. Nee, ze maakten ook plannen om Lazarus nog een keer te doden. Want de mensen kwamen uit de verre omgeving en kwamen over de Olijfberg heen naar de plaats toe waar Jezus was. En, En dan kwamen ze daar niet alleen maar voor Jezus, maar ze kwamen ook om Lazarus te zien van wie ze hadden gehoord dat hij dood was geweest en hij leefde. En dan komt het moment dat al die mensen daar zijn en Jezus zegt: het is tijd, we moeten gaan, we moeten gaan naar Jeruzalem toe. Een stukje de Olijfberg op en de Olijfberg af. De weg volgen naar beneden toe en zo kwam je door de poort heen. En als je daarboven was, ik ben daar een keer geweest in de periode dat ook Palmpasen was. Ik wist niet dat het gebeurde, maar toen zag ik het dat massa's mensen met muziek, met palmtakken, vanaf de Olijfberg naar beneden lopen om na te bootsen wat er toen in die tijd gebeurde. En je krijgt er wel een beeld bij. Want terwijl ik daar stond op de Olijfberg en de mensen gingen naar beneden toe, zag je de oude stad aan de overkant. En in die tijd van Jezus was daar niet die moskee, daar was de tempel. De tempel van God. En ze gingen naar beneden toe en terwijl ze naar beneden gingen, zongen ze: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Het waren woorden die rechtstreeks kwamen uit de psalmen waar het gaat over de Messias die komen zal. En ze gingen al zingend naar beneden en ze legden de palmtakken op de grond, zodat het ezeltje waar Jezus op zat, wat overigens ook al geprofeteerd werd, was dat zou gaan gebeuren. Het ezeltje liep over die takken heen en liep over de kleding heen die de mensen op de grond hadden gelegd, zodat hij op een koninklijke manier binnenkwam in Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, daar waren al die mensen en de overpriesters en de priesters. Ze hoorden ze allemaal zingen en zeggen: Hosanna. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Het woordje Hosanna zingen wij meestal als een lofprijs. Maar Hosanna betekent eigenlijk: we hebben uw ontferming nodig, we hebben redding nodig. Heer, help ons. Het is eigenlijk een smeekbede. Niet wetend dat Jezus hen zou redden op een manier die zij niet gedacht hadden. Zij dachten dat hij de koning zou worden van een vrederijk. Ze dachten dat hij plaats zou nemen op de troon en de vijand, de Romeinen, zou verjagen en dat het vrederijk dan zou plaatsvinden. Ze hadden niet gedacht dat datgene waar ze later in gebruikt zouden worden, dat dat de manier was waarop ze verlost ging worden. Want later zouden ze roepen, als Jezus was gevangen genomen, nog geen week later, een paar dagen, kruisigt hem. Kruisigt hem. En dat stuk, dat is in de geschiedenis altijd als een wapen tegen Joodse mensen gebruikt. Maar de Joden wisten het niet. Niemand wist in die tijd hoe het zat. Alleen Jezus. En hij zei: ik ben daarom voor dit uur gekomen. Ik ben hiervoor gekomen. En juist het kruisigen van Jezus aan het kruis van Golgotha zou de redding worden voor velen die zien op de man aan het kruis, die hem daar zien hangen en sterven en die zijn lichaam en zijn bloed heeft gegeven voor jou. En er was een oploop daar. Het Pesachfeest zou gevierd worden. Er waren veel mensen daar in de stad. Veel mensen. Waarom? Omdat het Pesachfeest belangrijk was en God had gezegd dat het goed was om voor de Heer te verschijnen. Om twee redenen. In de eerste plaats werd al vroeg herdacht en er werd eraan teruggedacht dat het volk Israël uit de slavernij gekomen was en door de Rode Zee heen gegaan was en aan de overkant was gekomen in de vrijheid op weg naar het beloofde land. En de Heer had gezegd ook in Leviticus: als je dan komt in het beloofde land en je gaat daar je oogst halen, dan zul je, luister goed, op de derde dag van het feest een offer gaan brengen aan de Heer van de eerstelingen. Je zult gaan staan met de eerste oogst, de vroege oogst. En die eerste oogst, die zul je dan als een wuifoffer gaan brengen aan de Heer. Op de derde dag. En dat wuifoffer, dat was als het ware iets om aan de Heer te offeren. Wat als het ware ook weer een proclamatie was voor de zegen die zou gaan komen over de oogst daarna. Het was een oogstfeest. Zoals Pinksteren een oogstfeest was, eigenlijk de afsluiting van die oogstfeesten. 50 dagen zitten tussen. Op de derde dag van het feest, dat was op de eerste dag En dat was in de tijd van Jezus zo. Op de eerste dag, na de Shabbat, moest dat gedaan worden. En in die tijd was de eerste dag, na de Shabbat, de dag waarop Jezus opstond uit de dood. Precies toen. Het is niet voor niks dat later Paulus zal zeggen in 1 Korinthe hoofdstuk 15. Ik heb dat niet doorgegeven, denk ik, maar... Nee, hè? Ik zal hem even voorlezen. Ik lees vanaf vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, zo is ook de opstanding van de doden er door een mens. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder eigen, echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Christus als eersteling. Dit woord staat er niet voor niets. Het is namelijk het feest van de eerstelingen op de dag dat hij opstond. Hij stond op, hij was de eersteling van iets wat nog veel meer kan gaan worden. Het is een voorbode, een heraut van het leven wat nog gaat komen. De opbrengst van het land wat nog gaat komen. Het was Jezus die de eersteling was. En dat is de reden dat toen mensen daar waren in Jeruzalem, onder andere ook Grieks sprekende mensen, het is heel boeiend, de ene commentaar zegt dat het waarschijnlijk Grieks sprekende Joden waren, die er waren vanwege het feest. Andere, ook Joodse geschriften, zeggen dat het Grieken waren, dus de heidenen die ook daarbij waren, als een vooruitgang, spiegeling van wat nog gaat komen. Eerst de Jood, dan ook de Griek. Hoe het ook zij, er waren Grieks sprekende mensen daar. En die Grieks sprekende mensen die hadden gehoord wat er gebeurd was met Lazarus. Die hadden gehoord van de wonderen die daar plaatsvonden. En die zeiden, op een bepaald moment gingen ze naar Filippus toe. En ze zeiden tegen Filippus: Filippus, wij willen Jezus wel zien. We hebben zoveel over hem gehoord, maar we willen hem nu ook zien. En terwijl ze dat zeiden, dacht Filippus, nou dan ga ik verder en dan ga ik het vragen aan Andreas. En Andreas wist het ook niet, Andreas en Filippus gingen samen naar Jezus. En Jezus, die meestal zei, iedereen is welkom, zei op dat moment, tot verrassing van iedereen, nee, de tijd is voorbij. Er is nu een andere tijd gekomen, ze kunnen mij niet meer in het openbaar zien, maar er is nu een andere tijd gekomen. Een andere tijd die hiermee te maken heeft. En dan zegt hij dit. Het is tijd dat de Zoon des mensen verheerlijkt gaat worden. Dat is ook zo'n woord. Verheerlijkt worden. Als wij denken aan Jezus verheerlijken, dan denken wij aan hem groot maken. Dat is vaak het woord wat bij ons blijft hangen. En later zal er nog zoiets staan. Dan zegt hij, als ik van de aarde verhoogd ben, dan zal ik alle naar mij toe komen. Vereren, verhogen. Het zijn woorden die eigenlijk horen bij de grootheid van Jezus. Bij de majesteit van Jezus. Maar wat zegt hij? Hij zegt, nee, dat is niet wat ik bedoel. Hij zegt, ik moet verheerlijkt worden en verhoogd worden. En Johannes voegt daar dan tussen haakjes aan toe. Dit zei hij om aan te duiden met welke dood hij zou sterven. Er staat in Jesaja 52, als het gaat over de knecht van de Heere, staat daar het volgende, Jesaja 52. Daar staat, zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja, zeer hoog verheven worden. Zoveel zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht. Maar meer dan nog van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van de mensenkinderen. Het gaat hier niet over het verheerlijken van Jezus, het groot maken. Nee, het gaat hier over het feit dat Jezus zei, ik moet gekruisigd worden. Ik moet letterlijk van de aarde verheven zijn. Ik hang aan het kruis tussen hemel en aarde. En daar, dat moet gaan gebeuren. En dan noemt hij die gelijkenis. En hij zegt in die gelijkenis het volgende. Dat is één vers. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u. Als Jezus zegt, voorwaar, staat er in het Grieks amen, amen. In het Hebreeuws ook. En dan moet je goed denken dat Jezus dan bedoelt, let nu goed op. Let goed op, wat ik nu zeg is belangrijk. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Als de tarwekorrel, andere vertalingen zeggen de graankorrel. Als de graankorrel in de aarde niet valt en sterft, dan blijft hij alleen. En als je nu de context begrijpt van Pesach en dat er na Pesach ook nog een feest komt, wat een oogstfeest is en wat doorgaat naar Pinksteren, wat een oogstfeest is, en waar het gaat over die korenschoven die in de vroege en ook met Pinksteren in de late oogst als een offer voor de Heer heen en weer gewoven worden. Gewoven? Is het gewuifd? Gewoven? Nou ja, het ging heen en weer. En dat gebeurde. En Jezus haakt daarop in. En de Joden wisten precies waar het over ging. De graankorrel, als die niet in de aarde valt en sterft, dan blijft die alleen. Jezus zegt, ik ben die graankorrel. Ik ben de graankorrel. En de graankorrel, je moet je even voorstellen, de graankorrel is iets wat hard is aan de buitenkant. Het is hard, het leven zit daar wel in, maar het kan er niet uit, want het is te hard. Die buitenkant moet eerst afsterven, die moet eerst zacht worden. Daarom wordt het in de aarde gestopt, wordt er water overheen gedaan en komt een proces op gang waardoor die buitenkant zacht gaat worden en dat het leven wat in die graankorrel zit, als het ware omhoog kan komen, uit de aarde omhoog komt en groeit naar het licht toe, zodat deze tarwekorrel, korenkorrel, vrucht gaat dragen. Want al die vrucht die aan hem ontstaat, daar gaat hetzelfde mee gebeuren. Ze worden uitgezaaid, ze moeten sterven. En het leven wat in hen zit, komt eruit en ze gaan weer vrucht dragen. Dat is de bedoeling van een graankorrel, zegt Jezus. Dat is de bedoeling, zegt Jezus, van mijn leven. Ik moet sterven, zodat ik vrucht zal dragen. Want anders blijf ik alleen en ik wil niet alleen blijven. Ik mag niet alleen blijven. Ik moet velen erbij hebben met mij. Het is niet voor niks dat Paulus later zegt, in Romeinen hoofdstuk 6, daar staat in vers 1 het volgende. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn, wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in de opstanding. En dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtersvrij van de zonde. En als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij ook dat wij met hem zullen leven. Zie je wat er gebeurt? Jezus heeft zijn leven gegeven, zodat het leven wat in hem was, naar buiten kon komen. En dat het nieuwe leven van hem vrucht ging dragen. Wat is die vrucht? Die vrucht, dat ben jij. Als jij gelooft in Jezus. Als jij hem wil volgen. Als jij zegt, ja, ik aanvaard de Heer Jezus als de Zoon van God. Ik aanvaard zijn offer. En ik aanvaard dat voor mijn leven. En ik wil hem volgen. En het teken daarvan is de doop, dat ik in het water ga. En dat mijn oude mens, zoals Paulus dat zegt, met Jezus sterft. Als je onder water gaat, dan sterf je als het ware met Jezus. Dan sterft jouw oude mens met hem. Maar zodra je weer opkomt uit het water, dan sta je op met Jezus. Zoals Jezus uit het graf kwam, zo mag jij uit het watergraf omhoog komen. En mag je nieuw leven gaan leven, wat geleid wordt door de Heilige Geest. De Heilige Geest die met Pinksteren is uitgestort. De Heilige Geest die vooruitwijst naar de grote oogst die nog komen zou. Weet je nog dat Jezus zei dat er een oogst komt, een vroege oogst en de late oogst. De vroege oogst was wat Jezus deed. De late oogst met Pinksteren. De eerste die tot geloof kwam waren 3000 mensen en 3000 mensen lieten zich dopen. De oogst was daar. Het was het begin van de oogst. Want het gaat door tot de dag van vandaag. En er zijn heel veel mensen hier die gedoopt zijn. En er zijn veel mensen vandaag die gedoopt willen worden. Niet alleen vanmorgen, maar ook vanavond is er nog een groep van de Youth Alpha die nu in Rotterdam zijn, maar straks hier bij dat bad staan. Er zijn zoveel mensen die gedoopt worden. En er zijn ook nog mensen die nog niet gedoopt zijn. En ik bind je op het hart. Luister naar het woord, luister naar Jezus, volg hem. Ga onder in zijn dood, sta op als een nieuwe schepping en leef. Leef het nieuwe leven onder leiding van de Heilige Geest. Want onthoud, hij die het jou voorgedaan heeft, is voorgegaan. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En die opstanding uit de dood is voor Jezus een eeuwig leven. En jij mag straks nog bedenken, ja, mijn lichaam zal misschien nog wel sterven, maar mijn ziel en mijn geest zijn behouden. En als Jezus weer terugkomt, dan zal ook jouw lichaam opstaan en zal jouw lichaam een onvergankelijk lichaam worden wat gelijk is aan zijn lichaam. En zal je leven naar lichaam, ziel en geest tot een eeuwigheid. En dat, lieve mensen, dat staat nog te gebeuren. Maar al het andere is al gebeurd. En het is aan jou het antwoord. Wat ga jij doen? En van die 12 weten we het. Maar hoe zit het met jou? Hoe zit het met jou? Amen. Amen. Zullen we gaan danken? Vader, ik dank u dat u ons kent. Dat u een plan heeft gehad in uw Zoon, de Heer Jezus. Uw goedheid, uw liefde, uw genade. Heer, het is zo groot wat u heeft gedaan voor ons. En als we nog kijken naar het wonder van wat u heeft gegeven in de feesten die Israël mocht vieren. Uw feesten die gegeven werden. Hoe ook dat als het ware vooruitwijst naar de Heer Jezus. En dat Jezus dat mocht laten zien. Ik ben die tarwekorrel. Het moet sterven, zodat er een oogst gaat komen. Heer, ik dank u voor de oogst. Ik dank u voor de oogst die al geweest is. Ik dank u voor de oogst die vandaag nog verder gaat komen. En ik dank u voor de oogst die in de toekomst nog gaat komen totdat u terugkeert. Heer, we loven, we prijzen, we danken u. In Jezus' machtige naam. Amen. Amen.